Daar loopt een man tussen de smeulende resten van wat eens een trotse vesting was. De man heet Achan en de stad heet Jericho. Ik denk dat alle kinderen in de kerk vanavond wel weten wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Aan die dag dat daar de stad verwoest lag en in brand gestoken werd. Dat daar dagen achtereen dat volk van Israël om de muren van Jericho heen gelopen had. 7 dagen achtereen zonder 1 geluid te maken. Op de laatste dag zelfs 7 keer om die stad. En toen vervolgens het volk op Gods bevel gejuich had aangeheven en met de shofar geblazen was, was de muur van Jericho onder donderend geraas in elkaar gestort. Niet ten gevolge van wat Israël gedaan had, maar als een wonder van de Heere. Juist die eerste stad, de poort van Kanaan, werd op deze manier overwonnen. Opdat het voor iedereen duidelijk zou zijn, wat later de psalmdichter van Psalm 44 zo prachtig onder woorden heeft gebracht. Hun zwaard deed hun dit land niet erven, hun arm deed hun geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. Vandaar dat na de bijzondere verovering van Jericho er ook een bijzonder gebod afgekondigd wordt. Hoe ze met die puinhoop om moeten gaan. Jericho die helemaal van God is, moet ook helemaal voor God blijven. Die stad moet daar blijven liggen, ligt onder de goddelijke ban, opdat het voor altijd een prediking zal zijn die herinnert aan de manier waarop de Heere Jericho, maar ook heel het beloofde land, aan zijn volk heeft geschonken. Niemand mag daarom ook maar iets wegdragen van de spullen en de kostbaarheden van deze stad. Maar daar lopen dan vervolgens die Israëlieten te kijken door wat daar allemaal in brand gestoken is en wat daar nog na ligt te smeulen of wat misschien nog intact is en dat moet nog aangestoken worden. En tussen al die mensen loopt daar die Achan en hij loopt er niet alleen, hij kijkt ook heel nadrukkelijk. En gemeente, laat dat zomaar even terloops een les zijn, ook met het oog op het 8e gebod waar we het vanavond over hebben. Maar dat geldt voor veel meer geboden. Zonde tegen de wet des Heren begint heel vaak met kijken. Om het in de woorden van Bunyan te zeggen, waar de Heere in het bekeren van stad mens ziel graag gebruik maakt van de oorpoort, omdat zijn woord het middel is om een mens te veranderen, daar maakt de Satan in het verleiden tot zonde vaak gebruik van de oogpoort. Daarom is het zo wijs dat we ergens in het boek Job van die Job lezen, die man die God vrezende was en wijkende van het kwaad. Hoe heeft die man dat volgehouden om zo trouw te wandelen in de geboden van de Heere? Onder andere door wat hij in Job 31 vertelt. Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. Maar zo is het met die man uit Jozua 7 niet, gemeente. Luister naar zijn eigen verslag. Wat hij dan uiteindelijk, toen het niet meer anders kon en toen hij er niet meer onderuit kon, wat hij uiteindelijk deed tegenover Jozua in vers 21. Ik zag onder de roof een aantal spullen. En hij beschrijft trouwens ook de reden waarom hij daar naar bleef kijken en er niet meer van loskwam. Het waren ook niet de eerste, de beste dingen. Het was niet zomaar een of ander kleed, nee, een sierlijk Babylonisch overkleed. U ziet hem er naar kijken, u ziet hem denken, wat zonde, om dat nou straks allemaal in het vuur te gooien. Hij ziet ook nog de nodige waardevolle sikkelen zilver en een gouden tong. En wat gebeurt er vervolgens met Achan terwijl die er naar kijkt? Hij vertelt het zelf. Hij krijgt er lust toe. Zo wordt de zonde toch geboren, gemeente. En uiteindelijk zien we hem zijn hand uitsteken, de spullen bij elkaar graaien en uiteindelijk het in zijn tent begraven. Niemand had het gezien. Trouwens, het was toch ook niet zoveel wat ik meegenomen heb uit Jericho. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar als je dat in de grondtekst van vers 21 leest, dan staat er steeds heel nadrukkelijk het cijfer 1 bij in het Hebreeuws. 1 Babylonisch overkleed en 1 gouden tong. Zoveel was het toch niet. En niemand wist ervan. Met hoe vaak zouden zulke acties ongemerkt, onopgemerkt blijven? En wij kunnen daarom ook wel eens voor onszelf het gevoel hebben dat zonden waar niemand vanaf weet, daarom ook niet zo erg zijn. Wie heeft er nou last van? Wie heeft dat nou gezien? Niemand heeft het gezien. Ja, jongens en meisjes. God had het gezien. God ziet alle zonden, ook wat wij verborgen zonden noemen. Ook zonden tegen het 8e gebod dat zegt, gij zult niet stelen. Nou is er trouwens bij die zonde van Achan nog iets speciaals in het spel. Dat is niet zomaar een zonde tegen het 8e gebod, maar het is ook een overtreding die heel nadrukkelijk iets te maken heeft met de eer van God. Ik zei net al, die verwoeste puinhoop Jericho is een blijvend getuigenis dat het land Kanaan een genadegeschenk geweest is van God aan zijn volk. Op die puinhoop staat als het ware soli deo gloria. Laat niemand zeggen of denken dat hij zelf Kanaan naar zich toe gehaald heeft. God gaf het. En door dat getuigenis haalt Achan met zijn diefstal een streep, gemeente. Vandaar dat Gods toren ontbrandt. Dat staat al in het eerste vers van Jozua 7. De toren des Heren ontstak tegen de kinderen Israëls. En wat dat tot gevolg heeft, we hebben dat niet gelezen, maar u kunt dat zo lezen in het vijfde vers. Dat komt uit die toren van God als ze vervolgens stad nummer 2 willen gaan bestormen. En men is vol zelfvertrouwen en vol goede moed, want het is tot nu toe allemaal van een leien dakje gegaan. Maar dan komt het voor de poorten van Ai wel tot een treffen en dan moet er wel gevochten worden. En dan vallen er zomaar in eens 36 doden. En wat er daarna gebeurt, hebben we gelezen. Jozua, die helemaal van de kaart is en die daar op de grond gaat liggen om het aangezicht van de Heere te zoeken en om te vragen, Heere, hoe komt dat nou? Wat is er aan de hand? Heeft u ons in de steek gelaten? En zo ja, waarom heeft u ons bij Ai in de steek gelaten? En dan het antwoord van de Heere. Er is een ban in het leger en die ban zal moeten worden weggenomen, anders ga ik niet meer met u mee. Nou, gemeente, wat er daarna gebeurt, dat is toch wel bijzonder aangrijpend. Je zou daarbij gestaan hebben, jongens en meisjes. Toen dat hele volk Israël 's morgens allemaal bij elkaar moest komen. En toen ze vervolgens elke keer gingen loten. Eerst 12 stenen met de namen van de stammen van Israël in een zak. En toen werd er een steen uitgehaald en toen stond erop Juda. Toen zetten ze de mensen van Juda apart. En toen gingen alle geslachten van de stam van Juda op een steen in een zak. En toen werd er weer uitgehaald het geslacht van Zarchi. En toen viel de naam Zabdi. En toen viel de naam Garmi. En toen viel uiteindelijk de allerlaatste naam Achan. En nadat Achan ter verantwoording is geroepen, dat verschrikkelijke vonnis, gemeente, dat is toch wel geweest. Achan met zijn tent, met zijn gestolen spullen, maar ook met zijn kinderen. En met zijn vee en alles wat hij had. En ze voeren de hele zaak af naar het dal Achor. Wonderlijk trouwens, ook daar kom ik straks nog een keer op terug, maar wat er aan het eind van vers 24 over het dal Achor staat, moet u even opletten. Als er staat, ze voerden ze naar het dal Achor, dan staat er eigenlijk, ze voerden ze op. Omhoog. Kennelijk is dat dal Achor een soort vallei geweest, maar in een hooggelegen gebied. Ze moesten er eerst voor omhoog. En uiteindelijk kwamen ze in een vallei. Waar tot op de dag van vandaag, zegt de schrijver van het boek Jozua, die steenhoop ligt. Waaronder de resten liggen van Achan en zijn familie. Daarom heet het ook Achor, dat dal. Plaats der vervloeking. Plaats waar duidelijk wordt, God is jaloers op zijn eer en hij straft de zonde. Uw gemeente, ik wil met u een aantal lessen uit deze geschiedenis trekken ten aanzien van de zonde in het algemeen. We gaan het natuurlijk speciaal hebben over het achtste gebod, over dat stelen en wat er allemaal bij komt kijken. Maar u zult merken, het zal ons niet helemaal lukken om ons alleen maar te concentreren op het achtste gebod. Er liggen hier lessen die eigenlijk heel onze houding tegenover de wet van God betreffen. Laat ik u dan om te beginnen deze les meegeven. Er bestaan, jongens en meisjes, zul je dat ook onthouden? Er bestaan geen kleine zonden. Dat dacht Achan wel. En ik zei u dat net al, als je die gedwongen schuldbelijdenis in vers 21 leest, ja, dan gaat Achan het kleineren, dan gaat hij het bagatelliseren. Eén sierlijk overkleed, één gouden tong en maar 200 sikkelen zilver. Er lagen er misschien wel 1000, maar ik heb er maar 200 meegenomen. Nou, zo kunnen wij ook praten, gemeente. Onze eigen zonde kleineren en dan misschien wel ook in verband met de zonde van een ander. Vandaag de dag staan de kranten bol van allerlei zonden tegen het achtste gebod. En juist deze dagen is er veel te doen, nietwaar? Over die mislukte roofoverval in Brabant en alle gevolgen daaromheen. Iedereen heeft er een mening over. Maar zo diep zijn wij natuurlijk nooit gezonken, gemeente. U bent geen dief. U bent geen overvaller. U bent niet een grote fraudeur of een inbreker. Maar u weet dat de Heere Jezus ons er al voor gewaarschuwd heeft om bij de geboden van de wet van God alleen maar te denken aan uitbrekende zonden. Ook datgene wat er in je hart plaatsvindt en waar dus ook niemand vanaf weet dan alleen God, dat is ook al zonde. En gemeente, zo wil onze catechismus, en dat is de eerste keer dat we zondag 42 erbij betrekken, wil onze catechismus dat ook weer inprenten. Dat gaat op die gebruikelijke manier, zoals we dat gewend zijn van ons leerboek. Dat dan vanuit die gedachte van dat stelen steeds grotere kringen worden getrokken en steeds meer duidelijk wordt dat er niemand rechtvaardig is voor God, ook niet één mens. En dat er allerlei zonden zijn, ook dingen waar je misschien helemaal niet aan gedacht zou hebben. En dat je zegt, is dat ook nog stelen dan? En is dat ook zonde tegen dit gebod? Maar gemeente, laten we het eens even langslopen. Kijk, daar wordt natuurlijk, en dat is niet zo vreemd, heel veel terminologie gebruikt uit de wereld van de handel, als in antwoord 110 wat voorbeelden genoemd worden over zonde tegen het achtste gebod. Daar valt onder andere onder gesjoemel met maten en gewichten en facturen, zou je vandaag zeggen. Daar wordt terloops iets gezegd over valse munterij. Er wordt trouwens ook gezegd dat het heffen van woeker zonde is. Dat wil niet zeggen, zeiden onze reformatoren, dat de rente verboden is, als dat binnen de perken blijft. Maar het gaat hier over buitensporig hoge rentetarieven, zodat je mensen opzadelt met een schuld waar ze nooit meer van afkomen. En ze alleen maar dieper wegzinken in het moeras van hun ellende. Maar ja, iemand zegt natuurlijk vanavond, dominee, ik heb daar helemaal niks mee te maken, valse munterij al helemaal niet, rente, ik heb helemaal geen geld om aan andere mensen uit te lenen, ik zit ook niet in de handel. Kan u het wat dichterbij brengen nog? Nou, dat doet onze catechismus ook, gemeente. Want er worden ook andere manieren genoemd waarmee een mens, zonder dat de overheid daar nou een stokje voor steekt of dat de overheid daar überhaupt tegen is, geld of bezit van een ander naar zich toe wil halen. Maar je kan ook zeggen, als je dingen naar je toe wil halen waarvoor je niet gewerkt hebt. Daarom zijn wij ook op grond van zondag 42, gemeente, tegen het meedoen aan loterijen. Dat beseffen onze jongeren toch ook nog wel. En onze ouderen. Kijk, de overheid zegt daar geen kwaad woord van. Het is nog erger. Er is zelfs een staatsloterij. Er is ook een loterij die mooi gemaakt wordt, omdat ze zeggen, nou dan wat, dat geld wat het opbrengt, dat gaat ook nog naar goede doelen. Maar God noemt het zonde. Net als het bezoeken van casino's. Dat is iets waar de overheid geld aan verdient, gemeente. Maar God zegt, het mag niet. Zonde tegen het achtste gebod. Je zegt, dominee, het is al wel een uitbreiding natuurlijk van de zaak, maar het komt nog niet echt dichtbij. Want casino heb ik nog nooit van binnen gezien. Loterijen, ik pieken er niet over om daar mijn geld aan te geven. Gemeente, de catechismus is ook nog niet klaar met het opsommen van voorbeelden. Er wordt ook nog gesproken over gierigheid, misbruik en verkwisting van Gods gaven. Ja, wie had dat nou gedacht, gemeente, dat gierigheid onder het achtste gebod zou vallen? Ja, het gaat wel over geld natuurlijk. Maar wat heeft die naaste daar nou mee te maken? En toch is het zonde tegen het achtste gebod, gemeente. Want die bezitter van dat geld dat maar opgepot wordt, wordt uiteindelijk een slaaf van zijn bezit. En als ons bezit onze afgod wordt, gemeente, dan zegt God, dat is nou zonde. Psalm dichter waarschuwt er ook tegen, nietwaar? Wacht u ervoor als het vermogen gedurig aanwast dat gij het hart er niet op zet. Wat dacht u van misbruik van Gods gaven? Je hebt geld gekregen of geld verdiend en je gaat daar dingen mee doen waarvan je best wel weet, dat is eigenlijk wat God niet wil dat ik ermee doe. Je hebt bijvoorbeeld een bijbaantje. Je hebt, ik weet niet hoeveel euro's verdiend. Je gaat naar een of andere cd-shop of naar een of andere filmwinkel en je gaat iets in huis halen wat tegen de dienst van God indruist. Dat is wat hier bedoeld wordt met misbruik zijner gaven. En verkwisting. Onnodig dingen kopen. Of dingen weggooien. Zomaar. En denkt u ook, gemeente, aan de verleidende kracht van de reclame in dit opzicht. Daarmee kun je er ook toe aangezet worden om Gods gaven te misbruiken of onze gaven te verkwisten. Alweer wat nieuws kopen, terwijl dat andere nog lang niet versleten is. Maar ik wil toch dat andere, want het stond zo mooi in de folder. Nogmaals, gemeente, laten we onze oogpoort toch bewaken. Maar om terug te komen op die eerste les. Zowel zondag 42 als Jozua 7 vertellen ons dus dat we wat dat betreft geen onderscheid moeten maken tussen de ene zonde en de andere. Of dat er grote zondaars zijn tegen het achtste gebod en die staan dan in de krant. En andere mensen die hebben dat allemaal niet gedaan. En dan zijn dat mensen die kunnen zich op de borst kloppen en die steken gunstig af tegen een ander. Het is nodig, gemeente, dat wij door Gods geest iedere zonde die wij hebben, ook die hele onopvallende dingen, ook die zonden van nalatigheid, en die liggen er ook op dit terrein, dat we dat als schuld voor God gaan beleven. En is dat trouwens niet een kenmerk? Ook als Gods geest gaat werken en als, zoals we dat dan noemen, Gods volk in de eerste liefde gaat lopen, ja, dat dan ook de kleinste dingen niet meer te verdragen zijn. Ik hoorde het een oudere broeder een keer zeggen toen hij terugkeek op de eerste tijd toen de Heeren hem bekeerd had. Dominee, toen kon ik over geen strootje meer heen stappen. Genade in het leven, gemeente, maakt het geweten nauwer. En dat merk je aan de mensen. Merk je het bij jezelf? Heeft u genade van God gekregen? De volgende les, gemeente, en die knopen we natuurlijk aan die eerste vast. Ook verborgen zonden worden door God gestraft. We zeiden, er zijn geen kleine zonden. En er zijn ten diepste ook geen verborgen zonden. En het is van belang, gemeente, dat we dat op alle terreinen van de wet beseffen. We hebben dat bij het zesde gebod ook gezegd. Als je in je hart iemand hartgrondig haat, is dat ook zonde voor God. En bij het zevende gebod, al doe je verder helemaal niks bijzonders, maar je kijkt en je begeert en je hebt boze begeerten die je de vrije loop laat, dan is dat ook zonde voor God. Bij dit gebod, gemeente, geldt het ook. Misschien zijn er wel in uw leven dingen waar niemand van af weet, dat u al een paar jaar bezig bent de belasting te ontduiken. En het is nog nooit opgemerkt. Dat u valsheid in geschriften pleegt. Misschien wel met het goed praten ervan, omdat je zegt, ja, anders dan red ik het met mijn zaak niet. Maar ik denk ook aan de kinderen. Ook dat ene snoepje wat je van de week uit de kast haalde en je wist dat mag eigenlijk niet. Maar goed, niemand zag het. En wat is nou één snoepje? Of die ene euromunt uit de portemonnee van je moeder. Die ene euro missen vast niet. Geef dat nou. Gemeente, God ziet alle dingen en hij komt er een keer op terug. Dat is ook de boodschap van Jozua 7. Maar ik kan daar ook weer een tekst uit het onderwijs van de Heere Jezus naast leggen. Lees het begin van Lucas 12, waarvoor de geveinsheid van de fariseeën wordt gewaarschuwd. En waar de Heere Jezus zegt, er is geen ding wat verborgen is of het zal een keer geopenbaard worden. Wat in het heimelijk geschied is, zal een keer van de daken gepredikt worden. Het is een grote zegen van God, gemeente. Als wij tijdig, ik zeg tijdig, u begrijpt dat na de lezing van Jozua 7. Tijdig eerlijk worden tegenover de Heer. Het is ook een bewijs van genade. Als een mens zelf gaat vragen om eerlijk te mogen worden. Als een mens zelf gaat vragen, Heer, ontdekt u mij alstublieft aan mijn zonden. Ook die zonden die ik nog niet als zonde zie. Gemeente, dat is genade, want dat bidt geen mens van nature. Dat gaat tegen je natuur in. Om licht van de Heilige Geest te zien schijnen in je hart. En om te bidden wat David bad in Psalm 139. Doorgrond mij. Zie of er een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Gemeente, zover is aangegaan nooit gekomen. En toen ik er nog eens naar keek van de week, dat hoofdstuk las, toen dacht ik, die man heeft daar zo lang de tijd voor gehad. Of had u dat nog niet bedacht? Dat als de Heere die instructies gaat geven vanaf het 13e vers, wat er allemaal de volgende morgen moet gebeuren in dat bijzondere godsgericht, dat al die Israëlieten vanaf dat moment hebben geweten wat er morgenochtend zou staan te gebeuren. Er is een ban in het leger. Dat is dus de verklaring van dat drama bij Ai. Wie zou het wezen? Aan wie hebben we dit te danken? 36 doden. En Achan heeft het ook gehoord. Morgenochtend gaat de Heere vertellen wie het gedaan heeft. Hij heeft heel de nacht de tijd gehad om naar de tent van Jozua te lopen en om te zeggen, Jozua, je kan het morgen allemaal aflassen, want hier is de man, ik ben het. En ook tijdens die loting van die ochtendgemeente, al die keren dat ze al die stenen moesten gaan invullen, en het net zich steeds nauwer om Achan ging sluiten, toen ze bezig waren met zijn geslacht uit te spitten, en toen ze bezig waren zijn familie te onderzoeken. Hij had 100 keer de kans gehad om naar voren te stappen en te zeggen, mensen, houd er maar mee op, want ik ben de dader. Maar nee, hij moet uiteindelijk gedwongen tot schuldbelijdenis gebracht worden. En wat er dan uitkomt, gemeente, kijk, de ene schuldbelijdenis is de andere niet. Wat vindt u nou eigenlijk van dat 21ste vers? En ik heb het al een paar keer gezegd, je moet die cijfers erbij denken. 1 sierlijk Babylonisch overkleed. Er zijn er 5000 in vlammen opgegaan. Ik heb er maar eentje meegenomen. En 1 gouden tong. En al die andere spullen liggen allemaal onder de as. Hoort u, gemeente, wat die Achan eigenlijk zegt in deze tekst? Waar maakt God nou eigenlijk zo druk om? Al dat andere was voor hem en ik heb maar zo weinig meegenomen. Gemeente, laat het nou daar niet op aankomen. Laat ook de prediking van deze avond ons allemaal op die plek brengen waar wij onze zonden belijden. Misschien zijn er ook wel zonden, ik weet dat natuurlijk allemaal niet, die al veel te lang wachten op het moment dat u ze voor God gaat belijden. Dat er van die dingen zijn waar ook inderdaad niemand vanaf weet. En vanavond via de geschiedenis van Achan, laat de Heere weten, ik heb je wel gezien. Ik heb je wel gezien. Word nou eens eerlijk. En noem het dan maar eens met naam en toenaam in de binnenkamer. Niet in het algemeen, Heere, wilt u mijn zonde vergeven, dat is nog makkelijk. Ga er dan maar eens voor zitten op je knieën en zeg het dan maar eens naam voor naam wat je misdaan hebt tegenover een heilig God. Gemeente, er is een element in de geschiedenis van Achan die ons nog meer noodzaak geeft om de prediking ter harte te nemen. En dat is de derde les. Zonde verwoest niet alleen je eigen leven, maar ook dat van een ander. Kijk, dat is natuurlijk bij de andere geboden, zeker van de tweede tafel, ook weer te zeggen. Zonde tegen het 7e gebod, daar is ook heel vaak iemand anders bij betrokken. En iemand anders lichaam. Zonde tegen het 9e gebod, dan is de naam van een ander erbij betrokken. Zonde tegen het 6e gebod, iemands leven is er misschien wel mee gemoeid. En in dit geval, gemeente, als je je naaste benadeelt, hem geld afpakt wat eigenlijk van hem is, of andere dingen naar je toe haalt. Dat is toch duidelijk. Die zonde verwoest ook het leven van een ander. Soms heel dichtbij. U kent daar misschien ook wel voorbeelden van. Mensen die zo onverantwoord in hun bedrijf te werk gingen en zoveel schulden lieten opstapelen dat ze niet alleen zelf te gronde gingen, maar ook hun crediteuren gingen failliet. Mensen wachten op hun geld en kregen het nooit. Maar je kan het ook op een heel ander vlak zien, gemeente. En dat staat misschien veel verder van ons af. Maar wij realiseren ons toch ook wel dat we ergens als mensen van het Westen iets te maken hebben met de honger van al die mensen in de, wat we dan de derde wereld noemen. Als onze catechismus, ja, die wist nog niet van een derde wereld, maar als we het daar hebben over verkwisting. En je legt die dingen naast elkaar, datgene wat bij ons dan in de container verdwijnt. En datgene wat die ander mist daar in Oeganda. Gemeente, dan kan zelfs het weggooien van voedsel zonde voor God worden. Maar dat is niet het enige, gemeente, waar ik aan denk als ik het heb over het verwoesten van een ander op het terrein van het achtste gebod. Bij Jozua 7 zit er nog iets achter, wat ook wel heel nuttig is om vanavond samen te bedenken. De manier waarop het hier allemaal toegaat in deze aangrijpende geschiedenis, zegt ons namelijk ook iets over het karakter van het verbond. En dat is iets wat ik u natuurlijk al heel vaak heb voorgehouden. God ziet ons nooit als losse mensen, als individuen, dat woord kent de Bijbel niet. God ziet mensen altijd in een bepaald verband. Onder andere om die reden dopen wij kinderen. Omdat het de kinderen zijn van die ouders met wie God ook zijn verbond heeft opgericht. God werkt met geslachten. God heeft zich een volk verkoren. En gemeente, dat zijn dingen die je voortdurend ziet opduiken in die geschiedenis van aangaan. Alleen al als in het eerste vers over die toren van God wordt gesproken, die gaat ontsteken als Achan die spullen heeft gestolen en verborgen. Want tegen wie ontsteekt dan de toren des Heren? Tegen de kinderen Israëls. En onder die 36 doden die in Ai gevallen zijn, er zijn ook niet allemaal familieleden, broers of neefs van Achan bij geweest. Dat waren Israëlieten. Maar uiteindelijk, als dan de zon daaraan gewezen en gestraft wordt, gemeente, en dat is een volgende teken dat de dingen zo werken, dan zien we inderdaad, en dat vind ik een van de aangrijpendste kanten van dit hoofdstuk, niet alleen Achan afgevoerd worden naar het dal Achor, maar ook zijn zonen en ook zijn dochter, zijn hele gezin. Als een onderstreping van een les die we dus wel vaker met elkaar gedeeld hebben. Zondig gedrag straalt uit, allereerst in de richting van je eigen familie. En laten we dat dan speciaal toepassen op het gebied van het achtste gebod, gemeente. Ons omgaan met financiën, de manier waarop je erover praat, de manier waarop je daarin handelt, dat heeft uiteindelijk ook gevolgen voor je kinderen. Betrek het maar op ouders en kinderen. Wat voor oneerlijke praktijken zien ze misschien wel in mijn handel en wandel, en die ze dan gaan overnemen omdat ze denken, en zo mag dat en zo kan dat dus, want mijn vader doet het ook al jaren zo. En misschien is er helemaal niet zoveel sprake van oneerlijkheid of strafbaarheid, gemeente, maar stel je voor, je bent een vader die altijd alleen maar bezig is met de dingen van het financiële. Altijd alleen maar bezig is met de dingen van het materiële. Of een moeder die daar haar gezin aan opoffert omdat het er gaat om de luxe en de carrière en het nog meer bij elkaar schrapen om van te genieten. Gemeente, wat voor voorbeeld geven we? Als we alleen maar bezig zijn met die tijdelijke aardse dingen. Zilver of goud of wat nog meer de mens bekoort, zongen we. En hoe zit het dan met je doopbelofte? Want je had beloofd om ze heel wat anders mee te geven dan die jacht naar het geld. Gemeente, u had er misschien niet op gerekend dat een preek over zondag 42 daaruit zou komen bij de doopbelofte. Maar laten we het maar eens meenemen. Waar liggen in mijn leven, waar liggen in ons huwelijks- en gezinsleven, waar liggen in onze carrière en in onze tijdsindeling de prioriteiten? Gemeente, er is nog een ongedachte toepassing die we kunnen maken. En dat is door de les die we nu bezig zijn te behandelen om te draaien. Ik zei net, zonde tegen het achtste gebod verwoest het leven van een ander. Maar draai dat nou eens even om. Als iemand het achtste gebod van de wet van God houden mag en dat respecteert en zoekt om daarin God te behagen, dan moet dat dus onvermijdelijk positieve gevolgen hebben voor een ander. Nou gemeente, dat is ook precies waar zondag 42 in de tweede helft over spreekt. In antwoord 111 wordt die kant van het achtste gebod belicht. Denk niet dat God alleen maar zegt dat mag niet en dat mag niet en dat mag niet. Maar de Heere heeft ons heel duidelijk aangegeven. Wat is dan wel de bedoeling? Je moet toch je naaste lief hebben als jezelf. Nou, laat dat in de praktijk vooral op dit terrein dan eens blijken. En dan komt die gulden regel aan de orde. Die trouwens in het Nederlands spraakgebruik ook is doorgedrongen. Daar hebben we een rijmpje van in ons land. Wat gij niet wilt dat u geschiet. Ken je dat nog, jongens en meisjes, of is dat ouderwet? Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Catechismus zegt het eigenlijk nog positiever trouwens. Dat ik met hem, met mijn naaste, zo handelen, zo omgaan, als ik wilde dat men met mij zou omgaan. Nou, dat is een hele duidelijke stelling. Maar u voelt wel aan, gemeente, dat vergt dus wel het nodige inlevingsvermogen in die ander. En als je er nou achter komt dat je van nature geneigd bent om je naaste te haten. Als je nou het goede voor een ander moet gaan zoeken. En je hebt altijd de neiging gehad om die ander op de tweede plaats te stellen. Begrijpt u, gemeente? We zitten hier in het stuk van de dankbaarheid. En hier worden aanwijzingen gegeven voor het leven van de dankbaarheid. Maar dat kan dus niet los verkrijgbaar zijn van wat de catechismus ons eerst heeft verteld. Zonder genade kun je het achtste gebod nooit volbrengen. Zonder genade wordt daarom het leven steeds harder en egoïstischer gemeten. Hoe komt het dat als ontkerstening in een land als het onze toeslaat, dat de mensen steeds egoïstischer worden, steeds meer ik, steeds harder en killer en zakelijker. Ja, zo heet dat dan, zakelijk. Dat heeft alles met elkaar te maken, gemeente. En laat dat andere wat onze catechismus ons nu aanraadt en aanprijst, nu in ons leven mogen gaan gelden. Gij geheel anders, ook in de samenleving van nu. Ik ga nog naar een vierde les. Want ik merk aan de geschiedenis van Achan iets wat je misschien bijna over het hoofd zou zien, omdat je let op die naaste en wat de mensen ermee te maken hebben als het over geld gaat. Maar roven, jongens en meisjes, vergeet het niet. Roven is ten diepste eerroven. Want als ik ga stelen, of op een andere manier meer naar me toe probeer te halen dan ik eigenlijk verdien en dan ik eigenlijk bezit, dan ben ik dus niet tevreden met datgene wat God mij had toegeschikt. En daarmee beledig ik hem. En als ik gierig ben, bezeten door geldzucht, bezit, mijn bankrekening, mijn portemonnee wordt mijn afgod. Gemeente, afgoderij is toch eerroof. God krijgt niet waar hij recht op heeft. En misbruik en verkwisting zijn er gaven. Dan mis je dus kennelijk het besef dat alles wat je hebt maar geleend was. Rentmeesterschap. God bleef de eigenaar. Hem moest ik verantwoording afleggen. Ook dan, gemeente, krijgt hij de eer niet. En nu vroeg ik mij af, gemeente, bij het schrijven van de preekschets, als we dan inmiddels al die lessen hebben langsgelopen en al die uitbreidingen van dat gebod zo'n beetje hebben overzien, zou er dan nou nog één iemand in de kerk zitten die nog geen zondaar is tegen het achtste gebod? Ik wilde daar eigenlijk wel even bij blijven stilstaan ook, gemeente. Dat kan bij elk gebod natuurlijk wel, maar laten we dat vanavond nou eens even doen. Want kijk, ik hoop natuurlijk niet met het woord zonde de preek af te sluiten. Dat mag trouwens ook niet. In een preek moeten altijd die twee kanten klinken. Van zonde en genade, van wet en evangelie, van het ontdekken aan onze schuld, maar ook de bevrijding van Gods genade. Maar met het oog op dat tweede, gemeente, zijn we nou ook echt zondaar voor God geworden? Anders ben ik zo bang dat ik mensen heel vaag ga geruststellen. Mensen die ook op een heel vage manier iets hebben gevoeld. Ja, een mens heeft inderdaad het een en ander te beleiden. Niemand is volmaakt. Maar gemeente, dat kan toch niet de echte zaak zijn. Er is ook nog een gevaar, zegt de Heere Jezus, dat er parels voor de zwijnen worden gegooid. Als het zijn woorden niet waren, zou ik het niet durven zeggen. Maar wij zouden op een goedkope manier met de genade aan de haal kunnen gaan als we niet recht en grondig beseffen wie we voor God zijn. Gemeente, beseffen we dat? Bidden we om ontdekkend licht? Ik had het over die bede uit Psalm 139. Heeft u het wel eens gebeden de afgelopen tijd? Heere, doorgrond en ken mij. En wat ik al heb gezien van mijn zonde, laat me daar nou nog veel meer van zien, opdat ik nog meer reden vind om me voor u te verootmoedigen. Want er staat in uw woord dat er niemand is die rechtvaardig is, en dat er niemand is die verstandig is, en dat ieder afgeweken is, en dat ze tezamen onnut zijn geworden. Maar Heer, ik voel er van nature niks van. Wilt u me leren, Heer, wat het is om zondaar te zijn? Dat is wat anders, gemeente, dan erover praten, snapt u? Dat is wat anders dan ervan zingen. Schoon ik ganse nachten ween, zingen we nog wel eens. Maar heeft u wel eens een nacht geweend? Omdat u zondaar was. Ik snap wel, gemeente, dat u zegt, ja, Gods geest werkt dat toch heel verschillend. Bij de een anders dan bij de ander. Bij de een dieper dan bij de ander. Ik weet wel, gemeente, dat Gods geest bij iedereen die hij bekeert droefheid naar God werkt. Waarover? Over de zonde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En dan, gemeente, werkt die wetsprediking iets uit wat heilzaam is voor een zondaar. Dat je uitgedreven wordt, opgejaagd, de rust opgezegd. Er kan zomaar een catechismespreek voor gebruikt worden, gemeente. Je was rustig. Je had niks in de gaten. En nou ineens ga je met onrust de kerk uit. O God, ik ben een zondaar. Hoe kom ik van mijn zonde af? Nou, gemeente, mag ik u dat ook nog aanwijzen? Hoe komt een mens van zijn zonde af? Vreemd genoeg moeten we daarvoor terug naar het dal Achor. En ja, dat zou je natuurlijk nooit bedacht hebben, jongens en meisjes. Want dat dal Achor, die steenhoop blijft daar wel liggen. Maar dat is geen monument waar je een dagje uit naar organiseert natuurlijk. Daar kom je liever niet langs dan die steenhoop waarvan je weet, er ligt een hele familie onder. Dat is de plek waar Achan zijn einde gevonden heeft. Dal der vervloeking. Het hooggelegen dal, die vallei daar, waarvan iedereen in Israël wist, en daar is het gebeurd. Daar is afgerekend met de zonde. Achor, vloekplaats. Nee, daar is op het eerste gezicht geen troost te vinden. Totdat je naast Jozua 7 Hosea 2 legt. Heeft u zo Achor al bekeken, gemeente, als De deur der hoop. En waarom heet die verschrikkelijke plek nou de deur der hoop? Kijk, Achor is ook de plaats waardoor het afrekenen met die ene zondaar de deur van Kanaan, die eerst in het slot was gevallen, nu weer wagenwijd opengezet wordt voor dat hele volk dat onder de ban lag. En nu mag toch Israël verder gaan met het ingaan van het beloofde land. En hoort u dan, als ik het zo zeg, gemeente in de verte, de klokken van het evangelie luiden? Van het lijdens evangelie. Ook van iemand uit de stam van Juda trouwens. Die ook een keer is gegaan naar een plaats der vervloeking. En het was net als in Jozua 7. Hij moest er eerst voor klimmen. En toch ging die, toen die boven was, het dal in. Plek waar God hem in de godsverlatenheid liet neerzinken om de vloek te dragen. Ook de vloek, de straf op zonde tegen het achtste gebod. Hij die geen zonde gekend heeft, wordt daar als enige tot zonde gemaakt, opdat wij, zegt het volk, rechtvaardigheid zouden worden in hem. Daar, gemeente, wordt Hosea 2 vervuld. Daar wordt het dal Achor, de plaats der vervloeking, plaats van hoop en troost en uitzicht, door het offer van die een. En daar plukt daarom ook juist op diezelfde Goede Vrijdag één bepaalde overtreder van het achtste gebod de vruchten van. Heeft u zich dat wel eens gerealiseerd, gemeente? Wij beschouwen die man die er aan het kruis hangt, die ene moordenaar, altijd als een overtreder van het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Maar de naam die deze man met zijn makker in het Lucas-evangelie krijgt, kwaaddoener, die kun je vanuit het Grieks ook vertalen door straatrover. Iemand die op straat mensen overvalt. Nou, daar is dan een keer een dode bij gevallen. Maar het was ook zonde tegen het achtste gebod. Een rover. Een eerrover. Iemand die het waard was om als Achan verdelgd te worden. Maar in de weg van het zondaar worden voor God en het toevlucht nemen tot Christus gaat de deur open, gemeente. De deur naar het paradijs. Nou, die genade mocht ik u dus ook vanavond verkondigen. Omdat wij de toevlucht tot de Heere Jezus zouden nemen, ook met zondag 42... Wat gebeurt er dan, gemeente? Dan komt zondag 42 wel een keer terug in je leven. Als je antwoord 110 begrepen hebt, dan ook antwoord 111. Dan komt alles in een ander licht te staan. En mag ik het dan zo zeggen, gemeente? Als ik dan door Christus van die vloek der wet verlost ben, dan moet hij toch in het centrum van mijn leven komen te staan. En als de Heere Jezus, jongens en meisjes, in het centrum van je leven komt te staan, dan worden alle andere dingen anders. Echt waar. Je werk en je geld en je hobby's en je tijdsindeling en alles waar je eerst een hoofdzaak van maakte en wat eerst je hart had en wat eerst de plek van de Heere Jezus innam, het komt allemaal, gemeente, te cirkelen om de middelaar. En dat is een belijdenis, gemeente, die we dan hopelijk als antwoord op de prediking van vanavond met ons hart mogen nazeggen. Het geheim van het houden van de wet en van het houden van het achtste gebod. Als je tegen de Heere Jezus kunt zeggen: wie heb ik nevens u in de hemel? wij ten diepste niets op de aarde. Amen.